Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. People Power op New Business Radio. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week in gesprek met...
Ik stond ondertussen gewoon even met Harry te praten. Ja, dan krijg je dat natuurlijk. Peter Baas en Sheda Mohebi zijn in de studio. En als de week begonnen is, dan bieden wij troost voor onderweg. Als je thuis... Die kans is redelijk groot. Of in de auto zit, maar die kans die wordt steeds groter. Dan houden wij café, zoals de Vlamingen zeggen. En in deze People Power Café Forum gaan we vandaag in gesprek over evenwicht. We zijn bij de E aanbeland. Eerder waren we bij Café Forum afscheid, autonomie, burgerschap, crisis en... God, wat was die derde ook alweer? Daadkracht.
Echt waar?
Weet jij het nog?
Ik weet het niet.
Ik weet het niet. Ik ga het voor je opzoeken tussendoor. Maar die waren allemaal, de revue gepasseerd in dit mooie programma. Ja, in de economie, de samenleving, werk, privé, de natuur. Op tal van terreinen is het evenwicht of het ontbreken daarvan aan de orde. En daar gaan we vandaag mee in gesprek met Peter Baas en Sheda Mohebi. Mijn belangrijkste vraag aan jou, Harry. Want eigenlijk ga vooral jij met ze in gesprek. Waarom deze twee leuke mensen?
Ja, ik ken ze. Dus ik ken ze en weet dat ze bijzonder zijn. Maar ik ken ze niet zo goed dat ik uitgevraagd ben. Dus ik hoop eigenlijk ze nog beter te leren kennen via deze weg. Dan gebruik ik dit programma überhaupt wel voor.
Het is gewoon jouw bijpraatuurtje eigenlijk.
Mijn bijpraat in de openbaarheid. In de hoop dat anderen er iets mee opschieten.
Ja.
Dat is natuurlijk, weet niet of dat gerechtvaardigd is.
Maar er is nog steeds veel applaus en er luisteren nog steeds veel mensen. Dus.
Ja, luisteren veel mensen.
Ja.
Dat hoor ik graag twee keer.
Er luisteren veel mensen. Overigens, in coronatijd minder dan in pre-coronatijd.
Echt waar? Dus in coronatijd, eigenlijk hebben wij een gouden tijd.
Nee, want er luisteren minder mensen.
Maar jouw business gaat beter.
Mijn business gaat beter.
Ja.
Ja, of dat door corona komt, weet ik niet. Maar ik vind het opvallend.
Ja, podcast maken, dat is zo ingeraakt.
Het is hartstikke in.
Je hebt de wind in de vleugels. Of hoe heet dat ook? Een wind onder je vleugels.
Ja, zo. Of in de zeilen.
In de zeilen, ja. Of in de rug. Zoiets.
Ja.
Veel metaforen.
Maar dat is het moment dat je moet oppassen, toch?
Je moet
als ondernemer.
Ja, dan raakt het uit zijn evenwicht.
Ja, nou, en dan zijn we weer terug bij het onderwerp.
Dat is het bruggetje eigenlijk.
Ja, dat was hem.
Ik ben zelf wel eens uit mijn evenwicht. Jij?
Regelmatig, ja.
Ja, en wat doe je dan als je uit je evenwicht... herkent jouw partner of je kinderen wanneer papa uit zijn evenwicht is?
Nou, mijn partner die heeft dat ongeveer een half jaar eerder door dan ik.
Hij raakt uit zijn evenwicht.
En dan zeg ik op een gegeven moment, poeh, nou het is nu toch wel druk. Zegt ze, ja, ding dong, hè? Ja. Heb je het zelf ook door? Ik kan minder hebben.
Geërgerd.
Ik ben redelijk optimistisch, vrolijk type.
Ja.
En als ik merk dat ik er kort af word, dan moet je dan, zoals nu. Want ik ben aan het verhuizen, en aan het verbouwen.
En aan het klussen ben je.
En aan het klussen.
En je hebt nergens een diploma voor, maar dat moeten we toch ook zeggen.
Dat sowieso. Ja. Ja. Ja, dus daarom ben ik heel erg toe aan deze aflevering. fijn dat jullie er zijn. Of jullie het even willen oplossen voor me.
Ja.
Hé, Harry?
Ja, nou ja, Peter wil ik graag introduceren als een man die, vind ik, heel bijzonder is. Omdat hij op school een soort enfant terrible was in de klas. Ik heb samen met hem op een middelbare school gezeten.
Echt waar?
En hij werd heel vaak uitgegooid, terwijl iedereen kon zien dat hij niks kwaads in de zinnen. Hij was ook altijd heel erg verbaasd
dat hij eruit werd gegooid.
Waarom het dan was. En wij zagen dat wel aankomen, maar hij zag dat, leek het niet aan te komen. Hij had volgens mij ook geen last ervan. Dus ik geloof niet dat hij in zijn jeugd gemaltreteerd is daardoor. Terwijl als het mij was overkomen, ik waarschijnlijk hier niet had kunnen zitten. Dus het is ook net, de een raakt uit zijn evenwicht van het een. En de ander, ik vind hem tamelijk stabiel naar mij overkomen.
Hij is stabiel van zijn stuk brengen van anderen.
Nou ja, nee, want dat is niet het oogmerk volgens mij. Is het eerder een bouwer dan een breker, die man.
Het begint ondertussen een programma te worden waar wij met z'n tweeën praten over twee mensen die we niet horen.
Ze komen waarschijnlijk zelf niet aan het woord. Het zou de eerste keer zijn. Dat is een uniek experiment. Fijn dat jullie er waren. Peter Baas en Sheda Mohebi ken ik van een Koerdische bijeenkomst in Nederland. En dan mocht ik spreken. Ik weet eigenlijk achteraf niet waarom, maar het was wel. Ik heb het met veel overgaven gedaan. En toen hebben wij elkaar ontmoet en hebben we met elkaar gepraat. We nog wat afgesproken. Zo hebben we elkaar. En toen zijn we elkaar blijven kennen. Nog steeds, gelukkig. Ben ik trots op. En zij is, vind ik zelf, een hele originele vrouw met originele manieren van zeggen. En ja, she doesn't beat around the bush. Dus ze zegt soms dingen zo rechtstreeks dat, dat anderen de tranen in de ogen van kijken. Ik hoop niet dat dat nu gebeurt, maar als het gebeurt, dan boffen we.
Ja, toch? Ik ben in ieder geval benieuwd. Ja.
Ik ook.
Evenwicht. Wat dacht jij bij evenwicht, Peter? Nu wil het gesprek.
Nou, toen jij dat verhaal vertelde over mijn avonturen op de middelbare school, dacht ik meteen van, dat is lang geleden, dat in de eerste plaats. Maar in de tweede plaats, mijn moeder haatte mij omdat ik heel evenwichtig was. En zij kreeg geen grip op mij.
Je was niet uit je evenwicht te krijgen.
Ja, en mijn moeder was buitengewoon onevenwichtig. En haatte het dat ik altijd weer relativeerde, kalmeerde, bruggen bouwde. Mijn bijnaam, ook later in mijn carrière, was het oliemannetje. Dus gek genoeg, ook de vechtkaviaar. Dat heeft te maken met mijn wilde haardacht. Ja. En zo nu en dan iets lijkend op mijn geachte medecollega hier. Vrij recht voor zijn raap kunnen zeggen wat er gebeurt. Ja. En dat betekent dan ook dat je de klas uitgestuurd
toch evenwicht zoekend. Ja. En dan, maar als het te veel wordt, dan toch wel je tonend.
Ja, omdat ik ook buitengewoon een grote hekel heb aan conflicten. Dus ik probeer het conflict zoveel mogelijk voor te zijn.
Daar kun je je brood mee verdienen.
Daar kun je je brood heel
dat
goed
dat heb jij goed gedaan, toch?
Ja.
Relatief.
Relatief, ja.
Wat was dat dan?
Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hoe zou je het omschrijven?
Nou, weer een probleem wat mijn moeder nooit begrepen heeft wat ik gedaan heb. Want ik heb meerdere carrière switches gemaakt. Ja. Ook nu. Net heb ik mijn strategisch adviseurschap opgegeven en ben nu auteur geworden.
Ja. Oh, dat is veel begrijpelijker.
Dat is begrijpelijker. Ja. Ja. Dus dat betekent gewoon dat twee boeken pas geleden gepubliceerd. En dat is eigenlijk de reden waarom ik hier ben. Want ik woon in Frankrijk.
Ah.
En al 21 jaar. En,
je gaat het in Nederland publiceren?
Het is deze week ben ik toevallig in Nederland om het boek te presenteren.
Waar gaat het over? Want je zei het mee, ik vraag naar de bekende weg. Nefkens, een groot ondernemer in Amersfoort. We hebben alle twee op Amersfoort op school gezeten. Nefkens was een naam, hè? Dat Tom was Nefkens en Molenaar.
Ja, en dat waren grote autobedrijven. En het grappige is, als je kijkt naar de geschiedenis van Amersfoort en met name de heemkunde, dan is er heel weinig gepubliceerd over die ondernemers. Ik ken de familie vrij goed en ik vond het buitengewoon interessant omdat het een heel typische vorm van ondernemerschap is geweest. Je zou kunnen karakteriseren als katholiek patronaat. Heel traditioneel, heel conservatief, maar erg goed voor het personeel. Maar zij bepaalden wat goed was. Daarvoor hadden ze geen vakbond meer nodig. Dat deden ze zelf.
Als een familie. Hè?
Als een familiebedrijf. Absoluut. Ja. Dus het was ook meneer Jan, meneer Piet, meneer Peter, et cetera. Ja. Dus er werd heel open en makkelijk gecommuniceerd. Maar de standverschillen waren enorm groot.
Ja. En dat is traditioneel Nederlands. Hè? Want je hebt zo'n prachtig boek, De Aartsvaders, weet je het kent, Wim Wennekes. Dat is een lange traditie in het Hollandse ondernemen. Goed voor de club zijn. Ieder moest zijn plaats wezen. De baas is de baas.
Ja, en dat betekent dat geld dus niet het... Dat was ook belangrijk. Het eigen belang uiteraard ook. Het financiële belang. Maar de continuïteit was niet alleen het bedrijf. Dat was ook de familie en de werkgemeenschap.
Ja, lange dienstverbanden eigenlijk voor altijd. Hè? Ja. Eenmaal in dienst, bleef je in dienst.
Precies.
Er is een beetje hunkering terug. Hè? Want die enorme flexibilisering, die brengt mensen letterlijk uit hun evenwicht. Nooit zekerheid. Ja, precies. Nergens zekerheid.
En dat maakt het erg leuk. Want ik heb ook geprobeerd juist die context aan te geven. Dat evenwicht is natuurlijk iets wat ogenschijnlijk lijkt tot stabiliteit.
Stagnatie.
Terwijl stabiliteit als continu proces weer heel erg aardig is.
Dynamisch.
Hè? Dynamisch, precies. Dynamisch. Je moet voortdurend zoeken naar de verschillende tegengestelde belangen, et cetera. En dat is precies iets wat ik in mijn werk altijd gedaan heb. Namelijk proberen die tegenstellingen A, expliciet te krijgen en B, daar overheen te komen en een soort gemeenschappelijk belang te krijgen.
We hebben samen in het Vaticaan, ik wil mensen natuurlijk onder de indruk maken, we hebben samen in het Vaticaan gewerkt en daar elkaar weer herontmoet. Hè?
Herontmoet.
Komen we er misschien wel op terug, want dan gaan we wel heel katholiek.
Ja.
Ik ga naar Sheda, als dat mag, om even die introductie. Jij zei, ik weet niks van bedrijfsleven. Je liegt, want je hebt gewerkt in het bedrijfsleven.
Dat klopt.
Maar dan weet je er toch iets van meteen al afnemen.
Ja, maar ik merk Over balans en evenwicht gesproken. Ja. Hoe meer ik in mijn balans en evenwicht kom, hoe minder ik me interesseer in dat keiharde zakelijke bedrijfsleven.
Ja?
Ja.
Die interesse is verdwenen. Ik ga even zeggen dat ik jou... Dat jij uit Iran komt volgens mij. Dat is Mohabbi. Hè? Die naam Mohabbi is daar een hele gewone naam of niet?
Weet ik niet.
Nee, weet je niet.
Weet ik niet.
15 was je.
85 miljoen mensen. Ik weet niet wat gewoon is.
Nee. Was je uit je evenwicht toen je hier kwam?
Volledig.
Ja?
Ja. Ja. Ik heb het ervaren alsof je een niet volgroeide plant abrupt uit de grond rekt.
Dat is wat je voelde?
Ja.
Ja. En is het in orde gekomen?
Na 35 jaar wel.
Maar niet makkelijk. Mag ik zeggen niet makkelijk? Toch?
Nee, verre van. Verre van. Ja. Vallen en opstaan en evenwicht vinden.
Hoe erg is het uit je evenwicht geweest?
Zo erg dat ik op een gegeven moment het doek in de ring wilde gooien.
Dat betekent wat?
Dat betekent dat ik op het treinstation stond en ik dacht ik ga springen.
Ja, nou dan ben je wel... Verder uit je evenwicht kan toch niet?
Nou ja, het is niet...
Of ben je dan in je evenwicht misschien? Dat je...
Ik kon mij niet meer vinden in hoe wij mensen met elkaar omgaan. En de pijn was te groot. Ik noem het op een gegeven moment de zielenpijn.
Ja.
Het is niets erger dan de zielenpijn.
En van buiten is niks te zien, hè? Dat is het gek.
Weet ik niet. Ik denk het wel.
Ik denk
dat het, ja, de ogen liggen.
Zie jij het aan de anderen? Zie jij het aan anderen wanneer er zielenpijn is?
Ik zie en voel. En ik vraag. En ik luister en ik kijk. Ik ben nu zover dat ik probeer te luisteren naar wat er niet gezegd wordt. Te kijken naar wat ik niet zie. Ja. Voorbij. Okay. Alles wat zichtbaar is.
Glenn, geef
het. Ja, waar hield je je aan vast? Want je was zo uit je evenwicht dat je bijna viel. En erger dan dat kan je niet vallen. Dan dat je ermee wil stoppen.
Ik weet niet of het helemaal evenwicht is. Ik denk dat het gewoon de zielenpijn is. Ik noem het zielenpijn. Lichamelijke pijn dat je, kan je verdragen. Maar op een gegeven moment wordt het emotionele pijn. En op een gegeven moment heb je zielenpijn.
Ja.
En voor mij is niets erger en zwaarder dan een zielenpijn.
Dat toch heb
tast je op je identiteit.
Langzaam aan je evenwicht weer gevonden.
Ja. Op een gegeven moment ga je een vuist maken van het is mijn leven.
Okay.
Het is mijn leven.
Dan word je weer de baas van je leven.
Dan ga je het claimen. Ja. Ja.
We zitten nu al meteen op een niveau.
Ja.
Daar zat aan het einde van de uitzending.
Nou ja, weet je, ik merk ook dat ik heb het nooit gekund, maar we kiezen nu bewust niet voor om over het weer te praten, over koetjes en kalfjes. Dat kan ik niet.
Nee.
Voor mij is iedere keer de uitdaging om naar de essentie van een onderwerp te gaan.
Is dit een essentieel onderwerp voor jou? Evenwicht? Want je Zeker. Moest even nadenken of je dit wel zou doen, toch?
Nou ja, inderdaad. Ik vroeg inderdaad jou, wat is de essentie van het programma? Ja. Maar ik heb ook inderdaad een bamboe meegenomen.
Ja, dat zag ik. Een stok om een hond mee te slaan.
Zo kan je het benoemen.
Ja, ik zeg maar een flauw grapje.
Het is gras, hè, Harry? Het is geen stok.
Nee, het is gras. Ja, het is heel snel groeiend.
Is het gras?
Ja, oh, een vorm van gras. Ja.
Ja. Over balans en evenwicht.
Heeft een nieuw huis en een nieuwe tuin. Dat hoor je wel, hè? Hij weet waarschijnlijk wat het kost per strekkende meter.
Aan die blaren op zijn vingers.
Ik weet
inderdaad.
Wat het kost om het weg te krijgen. Oh, ja.
Maar waarom heb je het meegenomen?
Nou ja, als symbool van balans en evenwicht. Dit is voor mij een symbool van balans en evenwicht. Want wij mensen...
Waar kijken we dan naar nu?
Hebben de neiging om onszelf te verliezen in onze eigen gedachten en zo. Terwijl als we om ons heen kijken naar de natuur, dan kunnen wij heel veel leren. En een bamboe, die kan heel hoog worden.
Ja.
En hoe hoger die de lucht in gaat, hoe meer die buigt wanneer het hard waait.
Ja, anders dan breekt die.
Nou, nee. Dat is dus ook de kracht van een bamboe. Hij breekt niet.
Nee,
hij
dat bedoel
beweegt
ik.
Mee.
Door mee te bewegen breekt hij niet. Als hij exact. Stijf zou staan, brak hij af.
Ja, exact. En als je een bamboe door midden zaagt, dan zie je dat die hol is eigenlijk.
Ja.
Dan denk ik, wat in de bamboe zorgt dat die niet breekt?
Ja.
Dan zet me wel aan het denken.
Ja, hoe werkt zoiets?
Hoe werkt zoiets?
En ik zie Peter kijken, want die is wel thuis op dit terrein. Hè? Want jij hebt, by the way, samen met jouw vrouw, mag ik zeggen, de mooiste tuin van Frankrijk. Mag ik dat wel zeggen, want dat is door meerdere mensen zo gezegd. De mooiste tuin, ik zeg het.
Jij zegt het.
Maar het is...
Nee, het is een mooie tuin. Was open voor het publiek.
Ja.
En het interessante is inderdaad... Je
het is een toeristische bestemming, hè? Ik zeg het even.
Ja. En het interessante is over bamboe gesproken. Want ook bamboe kan uit zijn evenwicht raken. Niet een individuele stam die jij bij je hebt. Maar als je bamboe loslaat in de tuin, dan komt die overal en je krijgt hem er bijna niet uit. Dus dat is een hoogst interessante ontwikkeling. Dus dat je ziet van aan de ene kant is die buitengewoon sterk en kan die bijna alles aan. Maar als je hem helemaal loslaat, dan gaat hij ook weer totaal uit
woekeren.
Het evenwicht.
Grenzenloos.
En woekeren. Grenzenloos woekeren.
Kan ons ook gebeuren, hè? Grenzenloos.
Absoluut.
Dus we moeten onszelf bij elkaar houden. Zeker focus is wel nodig, zelfs als je breed georiënteerd bent.
Wat bedoel je met loslaten?
Als de bamboe zijn kans krijgt,
ja,
drukt hij alles weg.
Oké. Okay.
Domineert hij de hele tuin?
Domineert hij de hele tuin als je niet oppast.
Je zou kunnen zeggen, bamboe kent zijn plaats niet.
Nou, hij kent zijn plaats heel goed.
Ja,
ik vind het juist grappig. Ik vind het juist leuk dat hij zijn best doet om zijn continuïteit te bewijzen. Zijn continuïteit veilig te stellen.
We praten in metaforen. Want terwijl we over de natuur praten, hebben we het over onszelf.
Ja.
Nietzsche zei ooit, je loopt het liefst door de natuur, want de natuur heeft geen oordeel over ons.
Nee.
En dus kun je onbevangen de natuur beschouwen. We hebben geen oordeel over de bamboe.
Ja.
De bamboe is.
Is.
Mag ik daar Glenn aankijken en zeggen, is dit niet een mooi moment, Glenn?
Het is een prachtig moment.
People Power met Glenn van der Burg.
Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Rachel van Raam, hoofd HR en Black Vos.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Baristo.
Ik ben Aniek van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
Elke maandag, People Power op Nieuw Business Radio.
Zo, wij zijn er voor jou niet andersom. En dat is gelukkig altijd al zo. En mocht je dat nou niet vinden, zeggen je bent er helemaal niet voor mij. Laat ons dan weten wat we beter kunnen doen. Dan kunnen we het programma weer nog meer aanpassen, zodat we er voor jou zijn. Nou, na deze stichtelijke mededeling geef ik natuurlijk het woord weer aan de heer Starre. Want we hebben het over evenwicht.
Ja, en Sheda zei in de pauze die we net even hadden, die de luisteraar niet hoorde omdat het aan elkaar gelijmd als podcast gaat. Glenn heeft me dat uitgelegd. Toen hadden we het over, wat versta je nou onder evenwicht en wat is het belang ervan? Is het belangrijk? Je bent gekomen kennelijk, maar misschien ben je wel gekomen om te vertellen dat het niet onbelangrijk is. Ik begin even met Peter. Wat zijn hoe definieer je het? Wat is het belang ervan? Is het nuttig om erover te praten überhaupt?
Jawel, dat denk ik wel. Was het maar omdat het woord bestaat en blijkbaar ook zodanig belangrijk is dat het een onderwerp op radio behoeft.
Ja.
Ik vind het, maar dat is meteen het persoonlijke, ik vind het zelf niet het meest interessante, omdat wat ik al eerder zei, evenwicht vaak een zekere stabiliteit, een zekere stagnatie in zich houdt. Terwijl ik het buitengewoon interessant juist vind dat je voortdurend de tekenen destijds moet bekijken en de verschillende belangen die daarin in verschijnen op individueel, maar ook op organisatie, maatschappelijk niveau. Dat is wat mij betreft nooit in evenwicht. Dus het is altijd zoeken naar momentjes waar je misschien evenwicht krijgt. En dat kan een heel plezierige sensatie zijn. Maar het volgende moment ben je er eigenlijk alweer uit. Want dan is die wereld toch weer veranderd. En
ja, we zijn eigenlijk voortdurend lichtelijk, als het mee zit, uit evenwicht.
Uit ons evenwicht, ja.
Ja, lichtelijk. En jij zegt, ik verdien mijn brood eigenlijk met het weer in evenwicht brengen, dat ding. Oliemannetje klinkt erg naar...
Ja, nee, dus het is niet zozeer dat ik naar evenwicht zoek daarbij. Maar ik probeer altijd te zoeken naar waar mensen op de een of andere manier het niet met elkaar kunnen vinden. Het niet met elkaar eens zijn. Hoe je die belangen in ieder geval expliciet kan maken. Duidelijk kan maken voor elkaar. Inzichtelijk kan maken dat die belangen verschillend zijn. En gek genoeg, op dat moment ontstaat er bijna altijd wel een opening om op een hoger niveau of op een ander niveau een gemeenschappelijk belang te formuleren. Maar ook dat is weer tijdelijk. Ik kan me herinneren, ik deed iets bij de ANWB over de A4 aanleg. En de autolobby die wilde absolute verbreding tot maximale grootte. De Groen was absoluut tegen, dus dat zat al jaren muurvast. En op een gegeven moment stap je één niveautje hoger en kom je tot een deal dat er een nieuwe natuurgebieden door de auto-industrie wordt
meegefinancierd. Je compenseert.
Precies. Het is niet altijd ideaal natuurlijk, maar het geeft een idee hoe je uiteindelijk weer naar een tijdelijk evenwicht, want dan krijg je ongetwijfeld weer nieuwe discussies over emissies, et cetera.
Ja, en dat is eigenlijk jouw werk voor een groot deel geweest. Internationaal, zeg ik even.
Ja, ook internationaal. Ik heb 10 jaar lang ontwikkelingssamenwerking gedaan. En daarna eigenlijk altijd internationale projecten. Onder andere het Vaticaan.
Ja.
Hetgeen een interessante exercitie was op het gebied van evenwicht. Omdat daar aan de ene kant de kerk een buitengewoon progressieve koers wilde varen op het gebied van sociaal ondernemerschap.
Met deze nieuwe paus. Hè?
Met deze nieuwe paus.
Ja.
En tegelijkertijd daar een heleboel Amerikanen naartoe kwamen. Met name de Amerikanen. Die eigenlijk puur en alleen kwamen om de schatkist van het Vaticaan leeg te roven. Onder het voorwendsel van sociaal ondernemerschap, sociale projecten, et cetera.
Ja, er is veel geld te verdienen aan goede doelen, hè? Ja. Zou ik maar zeggen. Ja.
Ja. En daar zag je, en daar hebben we samen zeg maar ook de nodige pijn aan ondervonden. Van, op persoonlijk vlak, gewoon van dat je mensen ziet opereren. Dat je denkt, ja, dit kan gewoon niet. Dit kunnen we ons niet permitteren.
Nee.
Ja, waarin je dus een... En ik zal niet zeggen dat de kerk heilig is, in tegendeel. Maar in ieder geval deze beweging hadden we moeten en kunnen steunen. En verdomme, dan gaat het toch weer dat het geld zodanig dominant is. Dat je heel terecht zegt dat je daar eigenlijk niet meer mee te maken wil hebben.
Ja, dat is jou overkomen. Je bent bijna afgewend van het hele project.
Ja, nou ja, ik heb nog wel gelukkig contacten, maar dan...
Op ander niet, niveau.
Op een ander niveau.
Ja. Shader, jij begon van, moeten we niet eerst zeggen wat het is en waarom het van betekenis is om het erover te hebben? Waarom wil jij het erover hebben en wat versta je eronder?
Nou, waarom ik dat zei daarnet is, wij kunnen heel lang over een onderwerp discussiëren en dialoog voeren. Maar als wij niet qua essentie en de betekenis van het woord op één lijn zitten, dan kunnen we langs elkaar communiceren. Ja. Langs elkaar heen.
Ja.
En mijn compliment, Harry. Want dit is ook balans en evenwicht.
Ja.
Terwijl... Peter. Ja. Wat zei ik?
Nee, ik help.
Oh,
dacht ik zelf.
Ja, mijn hersenen werken vaak sneller dan ik de woorden uit mijn mond kan krijgen.
Ja, bij mij
ik
net andersom.
Ik dacht misschien heb ik een naam gezegd wat niet goed was.
Nee. Ja.
Terwijl Peter dan praat over... Dat is ook een balans en evenwicht tussen Peter en ik. Qua persoon. Corrigeer me als ik het fout zeg. Want wanneer jij praat over de externe zaken, ga ik vooral naar binnen. Want zelfs wanneer ik loop, is er een moment dat ene voet nog in de lucht is en de andere voet van de grond af wil komen. Waardoor ik dus, als iemand mij een kleine duwtje geeft met een vinger, dan verlies ik mijn balans en evenwicht.
Als je loopt, ben je met een vinger om te duwen. Bijna,
exact.
Op
dus
een bepaald moment.
Constant bezig of we daar bewust van zijn of niet, onze balans en evenwicht aan het vinden. En ik ben voor deze uitzending gaan kijken wat Van Dalen zegt over balans en evenwicht. En ik moest erom lachen. Van Dalen zegt balans betekent tweearmige weegschaal, evenwicht of boekhouding, overzicht van bezittingen en schulden.
Ja, wat staat er op de balans, zeggen we dan.
Ja, precies. En evenwicht, zegt Van Dalen, toestand dat het gewicht aan beide zijden een balans van de balans gelijk is. Stabiele toestand.
Ja.
En voor mij, als je mij vraagt wat een balans en evenwicht voor mij betekent, is voor mij de dunne koord tussen mijn innerlijke, alles in mij en alles buiten mij.
Ja. En daar is een wankele balans tussen die twee. Of hoe moet ik dat zien?
Ik ben van overtuigd om in de buitenwereld in balans te komen, moet eerst mijn interne conflicten, onvrede en tegenstellingen opgelost zijn. Want wanneer ik constant in mijn hoofd tegenstellingen heb, of niet weet wat is het wat ik wil, of wie ik ben, en wat balans en evenwicht voor mij inhoudt, dan is de wereld buiten mij een afspiegeling
van
mijn...
Hou je nou vol dat je in evenwicht moet zijn om in de wereld te zijn? Of zeg je moet er voortdurend mee bezig zijn? Want je kunt toch niet eerst zorgen dat je af bent binnen om buiten aan de slag te gaan?
Het ene sluit het andere niet uit.
Nee? Hoe
en in het
dat
contrast
dan?
Kom je erachter, wat is het?
Oh ja, wie ben ik? Kom je in de dialoog met buiten, kom je achter waar je binnen...
Ja, ja.
En ik, wat is dat voor jou?
Ik heb een fantastische hond.
Ja.
Zij heet Xie Xie betekent dankjewel in het Chinees. Wanneer zij zich misdraagt op straat,
ja,
weet ik dat ik mij van binnenuit niet in mijn evenwicht ben.
Het is een spiegel, de hond is een spiegel.
Ja. Dieren zijn heel gevoelig. En ze laten zien, mijn hond laat zien hoe ik mij van binnen voel.
En mag ik dan vragen, is jouw hond in evenwicht? Want als ik die vraag beantwoord krijg, weet ik iets over jou.
Ja, maar in het contrast, als ik niet in evenwicht, dan is mijn hond niet
in evenwicht. Nee, maar daarom bedoel ik, hoe is het met je hond?
Ja,
dat klopt toch?
Mijn grootste liefde. Zij is ah, heerlijk. Ah. Ja.
Dus de hond zorgt ook voor evenwicht bij jou?
Zeker, net als de natuur.
Net als de natuur. Is de natuur een voorbeeld van evenwicht of onevenwicht?
De natuur is voor mij de ultieme evenwicht.
Ja?
Ja. Ik was een paar jaar geleden met een vriendin op Madeira. Eiland, Portugese eiland.
Ja, het is geen drankje, maar ook een drankje.
Ja, en ze hadden daar bosbranden, hebben ze gehad.
Ja.
En we waren daar, alles was zwart. Alles. En toch, als je goed oplette, zag je gewoon een nieuw leven uitkomen. Tussen de as, wat zwart was, zag je gewoon geel, groenig.
Dwars tegen alles.
Ja, dat is in evenwicht.
Ja, is dat evenwicht? Ja. Of is het onevenwicht, vindt weer evenwicht? Zoiets is toch ook? Brand is toch onevenwicht? Of zie ik
het? Ja, maar het is het kip en het ei verhaal, denk ik.
Oké, het is een cirkel.
Zonder dood is er geen leven. Zonder leven is er geen dood.
En... beschouw jezelf nu als in min of meer als in evenwicht?
Ik ben in mijn leven nog nooit zo evenwichtig geweest.
Hoe komt dat dan? Want daar heb ik dat ook weer geleerd gelijk.
Even. Ja.
Dat komt door de reis die ik gemaakt heb. De tegenslagen in het leven. Ik ben naar de zingeving gaan kijken in de tegenslagen in het leven. Ik heb een boek geschreven. Het manuscript is nu af. En ik ben op zoek gegaan naar antwoorden, naar de essentie. En het begon met twee vragen. De eerste vraag was, wie ben ik? Drie simpele woorden. Hmm. En als je die vraag aan mensen stelt, krijg je hele interessante antwoorden. Ze vertellen over hoe ze heten, waar ze wonen, hoe ze wonen, of ze getrouwd zijn, wat voor werk ze doen. Maar de essentie van wie ben ik? Wie ben ik? Wat is ik? Is mijn lichaam mijn ik, mijn afkomst? Mijn geloof, mijn uiterlijk, mijn geslacht, mijn kleur. Wie is ik? En de andere vraag was, wat is de zin van het leven?
Goedemorgen, dat zijn nogal vragen zeg.
Ja.
Heb je het in het boek
gekregen?
Fantastische
reis, ik kan het je aanraden. Ik gun het iedereen.
Hoe heet het boek?
Het boek gaat I Matter heten. En I matter, de letters staan ergens voor. I staat voor mijn verhaal, dus ik heb mijn verhaal op papier gezet. M staat voor mourn, rouwen. Want de rugzak moet eerst leeg zijn, zodat het ruimte gecreëerd wordt in het lichaam. Zodat je dan kan bepalen van hè, waar sta ik en welke weg heb ik bewandeld en waar ga ik naartoe. A staat voor authenticiteit. T staat voor time. Trust, eagle, neem afstand, kijk naar alles, naar groter geheel, niet alleen maar naar je eigen leven. En een rebirth, wedergeboorte.
Dus
was het stil.
Ja, ik geloof dat er een regel is op de
krijg
radio.
Krijg het helemaal warm van.
Dat je niet te lang mag stil zijn, maar een beetje stil mag op de radio.
Oh nee, wel.
Bij ons mag dat wel een klein beetje hoor.
Ik zag je luisteren, Peter. Ja. Wat hoorde je?
Zeer essentiële onderwerpen die heel veel met de ik te maken hebben. En de ik van binnen in relatie ook weer tot die buitenwereld, inclusief de hond. Maar wat ik vooral interessant vind is van ook de relatie met je ik is buitengewoon dynamisch. Om een voorbeeld te geven.
Ja.
Mijn broer ligt op sterven op het ogenblik.
Ja.
En die ligt al heel lang op sterven.
Ja.
En die wil gewoon geen afscheid van zijn ik nemen.
Nee.
Dus ook daarin zie je dat het leven zo krachtig kan zijn. Dat het zelfs voor iedereen die in zijn omgeving...
Ja, hou nou op, bijna.
Bijna. En hij gaat door, ligt alleen maar in bed, doet niks meer, et cetera. En dat betekent dus dat het leven zo krachtig is in zijn bijna lineaire recht door, recht uit. Ja. Dat ik denk ook dat het leven daarom in evenwicht altijd is. En dat daarbinnen de onevenwichtigheden plaatsvinden, zoals de bamboe. Ja. Bamboe groeit altijd. Maakt niet uit wat er gebeurt. Ja. Hij zal altijd zijn best doen om te groeien. Maar als je dan in het leven van de bamboe gaat vroeten, zoals jij in jouw eigen leven aan het vroeten bent, dan kom je in één keer allerlei tegenstellingen tegen. En dan maken wij het buitengewoon ingewikkeld, zeg maar.
Je noemde het woord vroeten. Wat ik zo mooi vind, Peter, wat jij hebt gedaan. Je woont in Frankrijk. Je zit in de gemeenteraad van de gemeente waar je woont. Want dat mag een Europees burger. Je bent nog steeds Nederlander. Mag in Nederland ook. Als je 5 jaar hier woont, mag je mee doen aan de gemeenteraad. En je hebt een boek geschreven over dat gebied als Nederlander. Dat is vrij uniek, hè? Want jij hebt aan die gemeenschap verteld hoe ze in elkaar zitten. Terwijl je van buiten komt. Hè? Zoals jij daar soms wel eens aan Nederlanders uitlegt wie ze zijn, mag ik wel zeggen. Ja. Hè, dus ja, je ziet iets meer of anders doordat je buitenstaander. Zullen we eens kijken naar die buitens? Want jullie zijn alle twee op een bepaalde manier ook buitenstaander. Wil je eens vertellen over dat buitenstaanderschap?
Dat is buitengewoon leuk.
Ja.
Want er zitten ook weer, meerdere kanten
aan. Ja. Ja, ja.
Het boek heb ik geschreven omdat ik wilde weten waar ik woon. Dat begint al te lijken op wat jij ook aanbrengt. Wie ben ik? Hè? Want dan moet je nadenken van, hey, ik woon
wie zijn wij?
Niks. Ja, precies, wie zijn wij? Etcetera. Nou, ik woon in een huis wat altijd door de adel werd bewoond. Maar ik was eigenlijk heel snel meer geïnteresseerd in de gemeenschap die daar afhankelijk van was. Die daar woonde. Die,
Want je woont in een soort bastion. Hè?
Een
soort,
ja, in een soort maison fort.
Hoe heet je dorp?
Kwi.
Tuurlijk.
12 inwoners, 12 huizen.
Doe maar.
De buren zijn koeien. Dus dat is één kant van de nieuwsgierigheid naar waar je woont.
Ja.
Aan de andere kant heb ik ook ontzettend veel geleerd over integratie. Dus hoe je als buitenstaander gepercipieerd, hoe je gezien wordt, hoe je beoordeeld wordt, et cetera.
Maak je deel uit van de gemeenschap?
Ja en nee. Ik denk dat men mij en mijn vrouw geaccepteerd hebben omdat we de winters er zijn, omdat we werken, omdat we bijdrage leveren aan het maatschappelijk verkeer. En aan de andere kant ook weer helemaal niet, hè, want we blijven gewoon.
Ze horen je accent, hè?
Dat sowieso. Maar ook, we zijn gewoon buitenstaander, we zijn gewoon buitenlander. En we hebben eerste jaar ontzettend ons best gedaan om deel uit te maken van die gemeenschap. En op een gegeven moment kom je erachter, niet doen.
Nee.
Gewoon laten. Want ze weten al dat je heel vreemd bent. En om je één voorbeeld te geven.
Het wordt er alleen maar erger van. Ja.
Om je één voorbeeld te geven. In de gemeenteraad zat ook een andere Nederlander. Die heette gewoon René. Maar omdat ik de sociale bagage meeneem van dat Maison Fort, waar altijd de senior gewoond heeft, word ik nog steeds na 14 jaar
monsieur.
Monsieur baas. Monsieur Peter.
Ja.
Dus waar we het helemaal in het begin over hadden, meneer Piet en meneer Jan, herken ik dus heel sterk.
Ja, jij woont in kasteel, hè?
Ook al weten ze dat ik een hele eenvoudige boerlul ben, zeg maar. Hè? Dus ook meedrink en feestjes.
Maar ben je erachter gekomen wie jij bent door dat te onderzoeken? Ben je ook iets achter je?
Ja. Ja. Waar ik achter gekomen ben, is dat ik kluizenaar ben. Vroeger was ik buitengewoon sociaal. En corona kon mij niet lang genoeg duren. Zeg maar, in Frankrijk was de lockdown een stuk strenger.
Je hebt je identiteit ontdekt eigenlijk.
Ja, ja, heel sterk. En dat is ook niet een identiteit die ik voor had altijd kunnen hebben. Nee. Op mijn 14e of op mijn 40ste. En nu heb ik hem even.
Moet je zeggen, niet wie ben ik, maar wie ben ik aan het worden?
Ja, precies.
Dat je eigenlijk zegt, het is een dynamisch evenwichtje. Of is er een kern?
Hij wijst naar mij.
Ja, alle moeilijke
mensen
vragen.
Mensen kunnen niet zien. Hè, dat je...
Ja, jij zegt de essentie. Ik vind het nogal wat. Toch?
Voor mij. Wie ik in essentie ben.
Ja.
Ik ben. Punt.
Punt. Er zit eigenlijk geen tekst bij.
Nee.
Verder.
Nee.
Nee.
En wat ik aan het worden ben is mijn persoonlijkheid.
Oké. Okay. Zo zie je het.
Ja.
Ik vind dat zo'n of-of verhaal dit.
Ja, het is allemaal natuurlijk.
Je bent toch gewoon, ja, sommige dingen dat is zo. Alleen je weet nooit wat. En sommige dingen die zijn in beweging.
Ja. Wat zou die luisteraar nu horen, jongens? Maak ik me druk?
Nou, ik ben benieuwd waar het straks over gaat, Harry. Weet je dat
nou,
al?
Nou, ik denk dat ik wil wat meer naar wat dat betekent voor het bedrijfsleven. Ik ken jou een beetje.
Voor het werk?
Voor het werk, voor het zakelijk bestaan. En hoe verhouden die zich? En evenwicht tussen werk en leven. Ja. Wat mezelf nogal bezighoudt. Ik denk dat ik, toen ik succesvol was, grandioos uit mijn evenwicht was. Ik kreeg daar veel applaus op.
En waarom dat zo was?
En ook vrij veel geld voor.
En waarom Harry uit zijn evenwicht was?
Omdat ik heel graag indruk
nee,
wilde
dat is,
maken.
Ik ben, een enorme cliffhanger aan het maken.
Oh, zo, ik niet, Glenn. Daar ben ik juist zo nieuwsgierig naar.
Nou, dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Kijk, waar zo'n programma als dit meestal mee begint en wij mee gaan eindigen, denk ik, is dat vraagstuk van balans en evenwicht in werk en leven. Ik hoor steeds vaker, nee niet steeds vaker, al heel lang mensen klagen over het ontbreken van balans. Ik werk te hard, ik doe te veel, bereik te weinig, heb geen aandacht voor de dingen die ertoe doen. Dus dat thema zou ik eigenlijk aan de orde willen hebben.
Een van de 5 regrets of the dying, hè?
Ja, is ik
had
heb
ik maar niet zoveel
tijd,
gewerkt.
Ik ja, ben te weinig op kantoor geweest, hoor je weinig.
Nee.
Ik had harder moeten werken, hoor je ook nooit.
Nee.
Aan het eind van de rit hebben we waarschijnlijk te veel tijd aan ons werk besteed en te weinig aan de dingen die ertoe doen. Mag ik Peter en Sheda vragen hier eens over na te denken in het openbaar? Peter?
Ik denk even na. Ja. Ik heb zelf een hele onevenwichtige, voor buitenstaanders een hele onevenwichtige fase in mijn leven gehad.
Ja.
De jaren dat ik in Frankrijk woonde, werkte ik nog steeds voor de Nederlandse markt ook. Ja. Of voor de
heel veel op en neer.
En je merkt dat je veel makkelijker in het gekkenhuis van Nederland of Zwitserland of het Vaticaan in bent. Dan als ik terugkwam in Cui, volstrekt landelijke omgeving. Daar had ik minstens 2 dagen nodig om te...
Om af te kicken.
Om af te kicken. Dus dat was een permanente strijd. Maar ja, goed.
Je moest je brood verdienen.
Ook dat. En omdat ik mijn werk leuk vond. Ik vond, tenminste, het merendeel van mijn werk vond ik leuk.
Ja, dus je vond het de moeite waard om de inspanning voor te leveren. Dus
exact.
Kleren en weg, hè?
Ja. Om het onevenwichtig in je leven toe te staan.
Ja.
Ik vind werk verder heel belangrijk dat je, en dan komen we terug op het vorige gesprek, heel goed weet wie je zelf bent. Hè? Dus waarom doe je dat wat je doet?
Dat wist je voor jezelf goed, vond je?
Dat heb ik altijd wel gehad.
Waarom doe ik dit? Dat was voor jou een beantwoorde vraag.
Ja, ik heb altijd gezocht naar een maatschappelijk verantwoord werk. Waarbij emancipatie van de mens met wie ik werkte voorop stond.
Ja.
Hoe kan ik met mijn talenten ervoor zorgen dat anderen
tot bloei komen?
Tot bloei komen.
Ja. Ja,
dus dat
en ook, daarin groeide jij ook. Zo,
ja,
dat
daar, en absoluut. Daar werd ik blij, gelukkig en voldaan van. Dus ja, kijk, dan kom je weer op het absolute van evenwicht. Kijk, je hebt momenten dat je je buitengewoon in balans voelt. Dat je voelt van, ik heb de wereld in mijn handen of de wereld heeft mij in...
Je bent in flow.
In flow. En dat kan ook andersom gebeuren. Als je naar een goed toneelstuk of een goed boek leest, dan zit je ook in een flow. Weet je? Dan denk je ook niet eens aan evenwicht of onevenwichtigheid. Maar ik vind toch het leven juist
spannend als het... Ja, als want die, ik zie die beweging maken. Ik kijk naar je.
Ja, als dat eigenlijk voortdurend op je drukt van, joh, welke keuzes moet ik nu weer maken?
Ja. Hè?
En heel
het is
vaak,
een spannend spel dat voortdurend om antwoord vraagt.
Ja.
En daar leef je van. Daar leef je op. Zeker dus.
En daar zat ook de synergie, de parallelie tussen mijn werk en mijn eigen ontwikkeling, mijn eigen groei in. Dat je voortdurend aan jezelf ook vraagt van, is dit werk wel nuttig, leuk, zinvol?
Kan ik het wel?
Dat altijd. Maar dat heb ik altijd.
Ja.
Twijfel, want dat is de bron voor het onevenwichtige. Voor de discussie over, wil je het evenwicht dynamisch krijgen, dan moet je durven te twijfelen. Dan moet je elke waarheid, ook al is die nog zo groot, ook al is die nog zo sterk over jezelf, wie je bent, et cetera, moet je ter discussie kunnen stellen.
Waar ben je afgedwaald? Als je nu een beetje terugkijkt, waar ben je echt uit evenwicht geraakt en heb je met veel inspanning het moeten herstellen?
Nou, waar ik het net over had, het Vaticaan.
Dat het uit de hand loopt. Dat je dingen doet waar je eigenlijk niet meer achter kunt staan.
Precies.
En nu raak ik mezelf kwijt in het werk.
Ja, en dus ook met mijn oliemannetje kwaliteiten niet meer in staat was om de brug te slaan tussen de verschillende belangen. En walgend eigenlijk afscheid nam.
Ja, teleurgesteld ook in jezelf.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dat ik het niet van tevoren gezien had. Dat ik het niet in de vingers had, het proces, et cetera. Ja.
En dan? Hoe ziet dat eruit? Peter Baas die baalt. Waarbij het niet gelukt is?
Daar zit een stukje kluizenaar. Dan trek ik me terug. Laat het roosteren. Laat het pijn doen.
Fermenteren.
Ja, en vooral die pijn voelen. Weten wat het is wat mij irriteert. Wat mij teleurstelt. Wat mij verdrietig maakt. Ik heb gelukkig een buitengewoon goede vrouw als gesprekspartner. Dus die weet er ook nog het nodige bovenop te leggen als het moet.
Als je probeert er makkelijk vanaf te komen, dan helpt ze je.
Exact.
Die zegt waarschijnlijk, ja, dat zag ik een half jaar geleden al aankomen. Ja,
exact.
Ja.
Je hebt het ook zelf gezien, maar je bent doorgegaan in de ontkenning.
Ja.
Je doet het jezelf aan.
En je vindt je opnieuw uit voor dat stukje dan. Hè? Ik bedoel, maak het ook niet te dramatisch. Maar
het is niet afkloppen en weer doorgaan. Het is echt het binnen laten komen.
Ja, en opnieuw een strategische keuze maken van wat ga ik nu doen? Hoe ga ik dit oppakken? Ja. Want dat had ook repercussies in het persoonlijke leven. Dus dat gaf het allemaal toch een stevige dynamiek, zeg maar.
En je moet er niet overheen fietsen, want het komt weer bij je terug. Hè? Dus dan zeg je, dan moet je de tijd nemen om het binnen te laten komen.
Precies.
Sheda.
Ja.
Ja. Ik dacht, die gaat spontaan wel doorpraten.
Wat is de vraag?
Wat is de vraag?
Ja.
Bij werken en leven. Want jij zegt met een zekere trots, ik werk niet. Dat zei je me laatst. Ja, je zei als mensen vragen, wat doe je?
Ja. Nou, laatst had ik een vriend aan de telefoon. Ja? En hij zei, en wat doe jij? Ik zeg, nou, ik werk heel, heel hard, maar ik word er niet voor betaald.
Oké, zo.
En hij begon van, ja, en ik werk vanaf mijn 16e en ik werk al zo lang, met andere woorden.
Jij loopt de kantjes ervan af.
Nou, ik kreeg het gevoel, laat ik het bij mezelf houden, dat hij dacht van, hoe hard je ook werkt, tot zolang je niet voor een werkgever werkt,
werk
9 tot 5, dan werk je niet.
Oh, het werk is werk als je ervoor betaald wordt.
Dat gevoel kreeg ik bij hem.
Oh. Ja. Heb je dat zelf ook? Een beetje, want je kunt zeggen hij heeft dat, maar het zit in jouw hoofd dat je dat met hem meedenkt.
Nou, dat zou ik vroeger hebben gedacht ook.
Ja?
Ja.
Maar en nu?
Totaal anders.
Ja, en beschrijf dat eens.
Nou, even terugkomen op de vraag die je aan Peter stelde.
Je wist ik het denk, wel, hè?
Terug. Ja, ik probeerde wat tijd in te nemen.
Ja, zeg het maar.
Terugkijkend.
Ja.
Denk ik van, als mijn ouders hadden ingezien waar ik goed in was, dan was ik ergens op een podium terechtgekomen. Of het nou dans was, of een voorstelling, of theater. Of
je
wat
hebt
dan
je
ook.
Bestemming misschien gemist in aanleg.
Ja, dat denk ik wel. Maar indirect en onbewust heb ik, als ik naar mijn carrière kijk, ik heb mijn eigen podium gecreëerd. Ik heb jarenlang gewerkt als leidinggevende, directeur bij de banken en dat soort dingen.
Ja.
Dus onbewust heb ik mijn eigen podium gecreëerd. Ik samen met mijn team. Ja. Gaan we presteren. We nemen
het toontje.
Applaus van het hoofdkantoor van de klant in ontvangst. Als niet gaan we harder werken om opnieuw te presteren.
Ja.
Alleen dat was niet waar mijn hart harder van ging kloppen.
En toen?
En toen, wat was de tweede vraag?
Toen, hoe heb je nieuw evenwicht gevonden? Want je bent daar een tijdje gelukkig in geweest. En misschien ook wel in evenwicht. Maar dat evenwicht, dat bleef niet.
De tegenslagen van het leven hebben wij, zo beschrijf ik het, als uit een centrifuge gegooid. Letterlijk, eruit gegooid. En dat bleek achteraf grootste geschenk te zijn voor mij.
Dat je uit die succescentrifuge...
Ja, waardoor ik inderdaad letterlijk, lichamelijk, fysiek, financieel, spiritueel, emotioneel uitgeput was. En ik ging mezelf opnieuw ontdekken.
En zo verklaar je dat nieuwe evenwicht waarin je niet, daar lijkt het op, niet stuk te krijgen lijkt.
gevraagd.
Ik was ook niet stuk te krijgen. Okay, anders had ik nu niet hier gezeten.
Je bent niet stuk gegaan. Maar op de rand, toch?
Ik ben niet stuk gegaan.
In welke fase van je leven stond je op dat station?
Wat bedoel je in welke
wanneer,
fase?
Hoe lang geleden?
Wanneer, hoe lang?
Oh, dat is in 2013, 14 geweest.
En dat was het moment ook dat je deze switch maakte, dat je uit bij de bank wegging?
Nee, dat was eerder. Ah. Ik zat in 2011 op weg naar mijn opdrachtgever als zelfstandig ondernemer. Zat ik in de bus. De bus kreeg een ongeluk. En ik werd in de bus gelanceerd. En dat was het probleem niet. Het probleem was dat vanaf dat moment alle partijen hebben mij in de steek gelaten. Dus het begon bij de politie die mij niet zag. Eerste hulparts die mij niet serieus nam. Mijn huisarts van 30 jaar die mij niet serieus nam. Het zat allemaal tussen mijn oren. En zo is het balletje gaan rollen.
En ben je niet meer aan het werk gekomen? Heb je wel pijn gehad? Werd je niet gecompenseerd?
Ja, op een gegeven moment in de bijstand terechtgekomen. Ja. En de gemeente heeft een kerst op de slagroom gelegd. En ja. Dus op een gegeven
down
moment,
and out.
Ja.
Hè, toch? Op volledig de bodem van de maatschappelijke put.
Als een kakkerlak onder de schoen afge... Hoe zeg je dat? Ja. Afge...
Je bestond niet meer.
Ik bestond niet meer, letterlijk. Inderdaad. Ja. Dat je dan in spiegel kijkt.
En dat
kijkt.
Is een zwaarder moment geweest dan de vlucht uit Iran en hier aankomen ja. op je 15.
Ja. Dus, want toen ik uit Iran vluchtte,
ja.
ik was net 15, 5 dagen 15 toen ik naar Nederland kwam. Ja. Dus ik was de jonge bamboe.
Ja.
Dus ik was makkelijk beweegbaar. Ja, maar ook niet stuk te krijgen.
Ja.
En ja, ik was een kind.
Ja.
Maar naarmate je ouder wordt, net als de bamboe, met een goede kracht kan je hem dan door midden breken.
En na die fase heb je jezelf hervonden
ja.
in een nieuwe ik?
Ik ben erachter gekomen dat ik moest mezelf ontdoen van alles wat mij aangeleerd was.
Ja, ontleren.
Ophouden
met allerlei ja. dingen, aannames.
Alle verwachtingen, eisen, noem ja. maar op. Van mijn ouders, van ja. vrienden, van maatschappij.
Want je voldeed aan niets en niemand
van
meer.
Van het systeem. Ik ja. kon niet meer voldoen aan.
Nee, het was op.
Het was op.
Glenn.
Volgens mij is er geen betere cliffhanger om te zeggen, koop dat boek. Het is er nog niet.
Maar het komt
je moet
er wel
nog
aan.
Heel even wachten. Maar het komt eraan en ik kan niet wachten, eerlijk gezegd.
Okay.
Dus dat is een goed teken. Maar
mooi.
Dat betekent wel dat ik
mooi.
Even niet in evenwicht ben.
Ja, ja even in de cliffhanger. En dat boek van Peter over ja. nefkens en ondernemerschap. Want daar zitten misschien ook wel lessen in verborgen voor ons allemaal.
Zeker.
Wanneer komt dat uit, Peter? Even op de rand gezegd.
Donderdag.
Donderdag.
Jeetje, zeg maar, een goede timing.
Aanstaande donderdag. Hoe heet het?
3 generaties ondernemers in vervoer.
Ah.
Mooi. Het linkje gaan we in de show notes zetten. En natuurlijk vooral blijven googlen op iMatter. Ja, ik
op mijn naam, Sheda Moebi.
Hartstikke goed. Ik dank jullie zeer. Het uur was weer te kort. Dat zeg ik overigens elk uur. Maar dat ja. is niet, daardoor niet minder gemeen. Dankjewel Harry voor weer een mooi gesprek. Volgende maand Duk weer.
Ja.
Wij gaan nog een uurtje door. Want wij hebben Caroline Koetsen-Ruiter te gast. Onder meer, zij is auteur van... excuses alvast. Jij moet je bek houden. En als je denkt, goh, nou, dat is, ik ben een beetje geschrokken. Dan moet je vooral luisteren. En dat in het volgende uur van People Power. Fijn dat je hebt geluisterd.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl